Yes. Nieuw seizoen is weer begonnen, dames en heren. Jullie luisteren nu naar de Balans Podcast. Allereerst wil ik alle luisteraars bedanken voor het feit dat ze seizoen 3 met alle liefde hebben gecheckt. Het is, ondanks het crazy era waarin we zaten, waarin we waarschijnlijk nog steeds zitten, is het best wel voor mijn gevoel succesvol afgelopen. Ik heb veel geleerd. Het was voor mij super creatief. Dat heb ik 2 afleveringen terug ook al vermeld in de show. Althans, als je teruggaat naar seizoen 3. En nu zijn we aangekomen bij de eerste aflevering van seizoen 4. Ja, en in deze episode heb ik dus een persoon uitgenodigd. Hij is een persoon die eigenlijk officieel aan het einde van de episode komt. Maar dit keer, wegens de gekke era waarin we zaten, hebben we de show moeten uitstellen helaas. Maar he is a part of the family. Hij heeft een eigen radioshow. Hij doet aan DJing. Staat in de clubs. Is vooral creatief. Weet waar de knoppen zijn. En praat veel over text game en R&B music.
Ja, man, you know the vibes.
Ja, yeah, you know the vibes, man. DJ Mello.
Ja, welcome. Toch.
Welkom.
Thanks, man. Thanks for having me, man.
Ja, man. Hoe voel je je nu?
Ik ben nu wel ontspannen, man. Het is natuurlijk, je hoort het overal. Iedereen zegt het gekke periode waarin we leven, maar we maken er het beste van, man. En ja. Weet je, je roeit met de riemen die je hebt en life goes on, man.
Ja, man. Sowieso. Het is bizar. Het is bizar om dit te kunnen geloven, maar het is tegelijkertijd ook weer een leerproces voor velen.
Klopt.
Jij toch? Het is de tijd van creatief zijn. En waar vind je die creativiteit? Bij jezelf.
Thuis.
Thuis. In je omgeving. En jij bent zelf een radiopresentator.
Ja, klopt.
Heb jij dus voor bijvoorbeeld Between the Sheets al wel weer gemerkt van wat zijn de solutions to make a radio in deze crazy era? Want we zaten ook een tijdje in een gesloten deur bij de studio. We konden op een gegeven moment inderdaad niet meer binnenkomen.
Ja, true. Ik moet eerlijk zeggen, tijdens die periode dat we niet in de studio van Oog konden zijn, heb ik niet superveel gedaan. Misschien dat het een beetje laziness was van mijn kant, maar ik had ook andere dingen gaande die mijn aandacht vereisten. Dus wat toen hadden we ook eventjes een beetje een radiobreak. Ja. Maar de mogelijkheden zijn er wel in ieder geval. Stel, het zou weer gebeuren, wat ik zelf niet verwacht, maar in theorie. Weet je wel, stel we zouden weer om een bepaalde reden niet in de studio kunnen van Oog Radio, dan zijn er wel mogelijkheden om episodes op te nemen.
Ja, weet dat
je?
Gelukkig
dus, je kan dingen via Zoom doen. Heel gezellig is het niet, maar het kan. En mixes opnemen en dan naar de radio sturen. En uiteindelijk, wij uploaden ze ook op onze platforms.
Ja.
Dus het kan.
Ja. Even voor de mensen thuis die nu zeg maar voor het eerst luisteren, daar heb je toch al heel vaak mee te maken. Mm-hmm. DJ Mello, die heeft een eigen radioshow. Between the Sheets heet dat. Het is een R&B slow jams.
Yes.
Het zijn pillow talks shows. Het zijn muziek wat voornamelijk draait om R&B en slow jam muziek.
Ja, klopt.
Dus het gaat ongeveer tot aan, denk ik, jaren 90 tot heden muziek.
Ja, tot goed? De 90's ongeveer. We hebben afgelopen seizoen hebben wel meer de nadruk gelegd op nieuwe releases.
Ja.
Want vooral in 2019 heb ik gemerkt dat het echt een resurgence jaar was voor R&B. 2019 was heel erg een sterk jaar voor R&B. En dat ging ook wel een beetje door in 2020. Dus er komt constant heel veel toffe muziek uit in R&B. Het is nog steeds minder dan hip-hop. Maar alsnog heb je regelmatig gewoon hele toffe releases die je kan featuren. En natuurlijk, R&B is gewoon een tijdloze genre eigenlijk, weet je. Dus regelmatig gaan we wel gewoon terug naar de throwbacks. Want ja, het zijn klassiekers voor een reden, snap je? Dus,
Nee, goed.
En, dus jij bepaalde nieuwtjes en zo gaan we ook een beetje bespreken. En shit, sommige topics op het gebied van daten en dat soort dingen.
Ja.
Dus ja, probeer een beetje verschillende dingen te behandelen tijdens zo'n show.
Ja. Hoe heb jij eigenlijk teruggekeken naar R&B? R&B 2019 bijvoorbeeld. Nee, 2020.
2020 was iets minder dan 2019. Maar 2019 was wel echt een heel bijzonder jaar, vond ik, voor de R&B scene.
Ja.
Maar 2020 kwamen wel gewoon heel veel toffe tunes voorbij. toffe projecten kwamen voorbij. Natuurlijk had je ook wel bepaalde momenten in de culture. Zoals bijvoorbeeld August Alsina met zijn entanglement ding. of het hele incident met Tory Lanez en Meg Thee Stallion. Dat was ook gewoon heel bizar, weet je wel. Dat is ook een ding waar ik het vaak over heb gehad tijdens de show. Het is zo bizar dat iemand gewoon als Tory Lanez gewoon van top of the world kan gaan. Gewoon qua hip-hop en R&B is hij gewoon on top. Weet je, vers van zijn Chickstape album en dan gebeurt er zoiets. Ja, nog steeds is er niet superveel duidelijk wat dat betreft, wat er echt gebeurd is. Maar ja, wat een moment was dat.
Ja, ja. Ja, daar komen we zo meteen nog wel even op terug over Tory Lanez. En voor de mensen die dus nu echt luisteren en gewoon op play hebben gedrukt. Want dit is wat ik en DJ Mello nou eigenlijk gewoon jaarlijks doen, sowieso minimaal jaarlijks. Is dat wij altijd terugblikken naar muziek van afgelopen jaar. En dit keer is het... we zitten nu in 2021. Normaal zouden we eigenlijk al in 2020, einde van de maand, terugblikken naar 2020. Maar oké, we zitten nu 2021, maar we gaan terugblikken
naar... Maar dat is naar, eerste week nog maar, dat kan nog wel.
Ja, dat kan nog wel. Dat is gewoon cool. Maar het was vooral een jaar waarin veel artiesten... Althans, als we even bekijken. Ik bekijk het meer vanuit het rap, nu even. Zowel Nederlandstalig als internationaal. Het was het jaar waarin veel mensen een wake-up call hadden. Zo van, oké, als ik muziek maak, dan moet ik wel muziek maken wat boeit. Maar dan moet ik ook muziek maken wat dicht bij mezelf zit. En ik denk dat dat het jaar was. Het jaar van, nu laat ik even zien waar ik daadwerkelijk vandaan kom, snap je? Want er waren op een gegeven moment weinig clubtunes. Er waren steeds meer muziek in combinatie met veel raps en rijms. Ik was wel bijzonder blij, zeg maar, dat er was. Omdat ik zoiets had van, dit is al iets wat heel lang, voor mijn gevoel, heel lang geleden al niet meer is gedaan.
Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is wel een ding inderdaad. Want vooral in Nederland zag ik dat heel erg. Dat er muziek werd gemaakt voor de clubs. Met een bepaalde formule.
Ja.
En als de clubs van je af worden gepakt. Oké, dan kan je wel die tunes maken. Maar dan heeft het niet echt het resultaat wat je normaal zou hebben.
Ja.
Dus wat ga je dan doen? Dus dat was echt de kans inderdaad om gewoon meer muziek te maken. Wat dicht bij jou is. Wat gewoon true voor jou is. En wat je zelf altijd al dope had gevonden om te maken.
Ja.
In plaats van ik moet dit maken, want dit is... wat mij shows gaat opleveren, snap je? Dat vond ik best wel dope inderdaad. En ook in de Amerikaanse scene zag je met alle gebeurtenissen die plaatsvonden wereldwijd en in Amerika, dat mensen gewoon een beetje meer conscious muziek gingen maken.
Ja.
Gewoon over dingen die daadwerkelijk de maatschappij heel erg beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld... het incident met George Floyd, weet je wel. De Black Lives Matter movement. de hele COVID bullshit, weet je wel. En dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed op jou als persoon. Mentaal ook heel erg. En mental health is ook een ding wat heel erg naar voren kwam. Omdat veel meer mensen ermee te maken hadden. Weet je, normaal gesproken, je was gewoon vrij... Je had ook een veel drukker programma, omdat je veel meer activiteiten had.
Klopt.
In je gemiddelde week. Veel van die activiteiten waren buiten huis. En die zijn er nu niet meer. Of in ieder geval nu niet.
Die zijn wat beperkter geworden.
Ja, veel beperkter inderdaad. Behalve als je in Atlanta woont, in Miami. Maar dat is een heel ander verhaal.
Of als je in Dubai woont.
Ja, inderdaad. Want blijkbaar is heel Nederland, heel de Nederlandse urban scene is in fucking Dubai. En ik wil daar nog steeds een keer heen, maar ik zie Dope Boy elke keer daar. Ik heb sowieso een laat even plek over voor mij, man. Weet je?
Ja, eerst was het, we gaan, dat was dus met de DJ's. We gaan met z'n allen op vakantie naar Bali.
Ja.
Alsof het... schoolkamp is.
Ja. Hey, meditatiekamp.
No joke. Meditatiekamp. En nu is het, we gaan naar Dubai.
Ja.
Weet je? En ik geef veel mensen ook geen ongelijk. Weet je, van als artiest zijnde kost het sowieso heel veel tijd en energie om muziek uit te brengen. Maar je moet ook uiteindelijk weer een creatieve vibe vinden van hey, waar kan ik het beste dingen eruit halen? Sponsordeals worden minder. Wat wordt nog meer minder? Er zijn veel dingen wat minder worden, want optredens valt al weg. Weet je, voor in sommige artiesten hebben nog niet eens een goede deal met plaatlabels of met publishers. Sommigen zitten net in dat deal van oké, we gaan nu lekker verdienen. En dat, dat is nu zeg maar een soort van gehalveerd of het is een beetje weggevaagd. Het is een moeilijk jaar geweest voor veel artiesten die het gevoel hadden van hey, I'm gonna make it. Je weet toch? En artiesten die het hebben gemaakt, ja, die hebben maar één last gehad. En dat is eigenlijk het niet meer optreden.
Mm-hmm.
Snap je? Er zijn sommige artiesten die hebben gewoon een goede deal met de muziek distribution platform, like Spotify, Apple Music, of een Deezer, of whatever, wat er ook is. Je weet toch? Sommigen hebben ook een hele sterke deal met Buma van oké, als ik mijn muziek uitbreng, weet je, en het wordt gedraaid bij een commerciële station. Weet je, ik word vaak gedraaid, ja, dan verdien ik ook wel wat. En vooral als het ochtendshows zijn en zo, je weet toch, ochtendmiddagshows. Ja, ja, goed, dat blijft zo. En weet je, je merkt nu wel, we zijn nu veel meer in een digitale tijdperk. Heel veel artiesten buiten onze genres heen, die hadden altijd voorheen een deal met een pompstation of met Kruidvat of met CNA of met whatever. Ik wil eigenlijk geen name droppings doen, maar die hadden altijd een deal met een grotere commerciële partij en die kochten altijd cd's op.
Ja, klopt.
En dan waren ze goud of waren ze platina. Ja. Met een paar cd's verkopen in de winkel.
Ja, dat had Jay-Z ook een keer gedaan. En U2 ook zelfs. Als je, dat was met Samsung volgens mij.
Ja.
Dan kreeg je gewoon dat album samen met je Samsung-telefoon. En daar hadden ze een miljoen telefoons verkocht of zoveel. Was hij in één keer eerste dag platina. Dus is wel slim.
Ja. Ja, Steve Jobs was bijvoorbeeld een fan van U2. En die heeft gewoon volgens mij ook echt gewoon een request gedaan. Van, hey, zou je een album willen uitbrengen? En die krijgen mensen als bonus mee. Zo van, zo werkt. Het was eigenlijk meer van mijn favoriete band. Maar tegelijkertijd ook zo van, zo werkt het als je muziek wil pluggen op jouw telefoon.
Mm-hmm.
Op zich best wel goede marketing. Maar ook gelijk een goede visie van zo'n persoon die een iPhone ter wereld heeft gebracht. En ja, genius. Genius, gewoon dope. Ja man, en ja, de scene, de culture waarin we in zitten, het was vooral wel heel erg beperkt. En ja, ik was verrassend blij dat ik veel creatieve artiesten zag die op een gegeven moment gewoon creatief waren, anders omgingen met hun releases, veel contact zochten met het publiek, veel live gingen.
Ja, klopt.
Dat zag je ook.
Live, het was echt het jaar van live gaan, man.
Ja.
Sowieso quarantine radio, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Of DJ's die gingen live streamen.
Shout-out naar Mani, man. Ik moet zijn naam wel even droppen, want dat is een van de weinige mensen die eigenlijk al vrij vroeg een oplossing bedacht van, oké, ik ga via Twitch, ga ik iets doen. En hij is nu volgens mij officieel partner met Twitch. En daar verdient hij ook wel wat aan. Abstract doet ook iets met Twitch.
Klopt.
Zo zijn er nog meerdere mensen die iets daarmee doen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een DJ Irvan, die is eigenlijk ook wel vrij vroeg met livestream begonnen. En ja, mensen konden altijd requests droppen. En hij was altijd zo creatief mogelijk. Oh, dit wil je? Staat ergens op mijn wishlist. Kom goed.
Ja.
En dat vind ik ook heel mooi hoe hij zo snel schakelde. Weet je, iedereen zocht een manier om nog in de game te blijven. Het was ook een soort van sport. Het was ook een soort van sparren. Het was ook leuk om naar te kijken soms.
Ja, klopt.
Weet je, ja, mensen deden hun best. Op een gegeven moment hadden we ook wel evenemententerreinen wat open ging. Vooral in dinnerclubs of in poppodia's, concertzalen. Ja. Er werden ook dingen georganiseerd. Maar mensen mochten bijvoorbeeld niet meer staan en dansen.
Nee, dat klopt. Er was inderdaad toen een soort van troostprijs. Dan mocht je wel inderdaad een tafel reserveren en dan mocht je daar blijven zitten.
Ja.
Dan konden maar zoveel mensen naar binnen. Maar het was nog een soort van poging om wel dingen te blijven organiseren. Alleen
ja,
op een gegeven moment werd er ook de stekker uitgetrokken, man.
Ja, dat was ook wel zuur, man.
Ja,
ja, dat was
echt een knockout punch, man. Dat is echt.
Ja, absoluut. En ja, ik merkte bijvoorbeeld ook wel met Break North, dus de show wat ik presteer, hip-hop show. Ik merkte ook van hey, radio maken gaat niet zoals het is. We kunnen de studio niet in. Hoe gaan we dan doen? Weet je, want de radiostudio, Oogradio, dat heb je net benoemd, was gesloten. En op een gegeven moment kwam Loper met het idee van, hey, we kunnen ook gewoon gesprek voeren via Zoom. En heel eerlijk gezegd dacht ik, hey man, superleuk via Zoom. Alleen, ja, technisch gezien moet je weer knippen, plakken en dan moet je weer een tijdstip bedenken.
Mm-hmm.
Ik ging er niet altijd lekker op. Totdat ik dacht, even kijken wat mijn portemonnee gaat zeggen. En toen kocht ik deze podcast set.
Ja.
Snap je? En deze podcast set kan heel veel. En hey, dat heeft mij ook weer wakker gemaakt. Je kan het zien als een investering, maar het is meer van, I love it. I love it to have it. Je weet toch? En dat ding kan meer. Ik heb niet alleen nagedacht van, oké, podcast opnemen. Ik heb nagedacht over van, oké, hoe kan ik muziek hier opnemen? Hoe stuur ik het uit naar de monitor speakers? Dat zijn dingen waarvoor ik heb nagedacht. Dus dit was voor mij wel het jaar van creativiteit. Weet je? Maar los van dat, ja man, het was wel even zuur om weer een show te creëren. Kijk, ik mis het MC'en. Mis ik wel.
Ja.
Maar aan de andere kant, dat podcastapparaat wat ik nu voor me heb, waar jij ook nu naar zit te kijken, dat heeft mij weer tot denken gebracht.
Ja,
het
precies.
Heeft ook weer aangegeven van, hey, Promario, dit moet je nu parkeren als MC zijnde op evenementen. Nu ga je gewoon meer focussen op maken van podcasts of produceren voor een ander.
Klopt. Ja, dat was inderdaad ook het ding van het uitvoerende, wat je normaal gesproken doet. Dat kon niet afgelopen jaar, maar dan had je wel de mogelijkheid om te kijken van, hey, wat heb ik altijd al willen doen? En daar had je dan de tijd voor. Snap je? Voor mij was het bijvoorbeeld produceren. Ik produceerde al wel een paar jaar, alleen ik heb nooit echt die voortgang gemaakt die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Snap je? Mijn kwaliteit in mijn beats is in één keer wel gewoon flink omhoog gegaan tot het punt dat ik dacht van, oké, ik heb nu genoeg vertrouwen in mijn beats om die naar artiesten te sturen.
Ja.
En ik heb ook van meerdere mensen positieve feedback gekregen. Ik heb mijn eerste track is eigenlijk uit voor een artiest, CZUR natuurlijk.
Shout-out naar CZUR, man.
Ja, man, shout-out CZUR. Track is 3 a.m. in quarantine, dus nu helaas wel weer van toepassing. Maar het is wel een dope tune, dus check die shit op Spotify.
Ja.
En dat is dan voor afgelopen jaar mijn eerste productie die online is gegaan.
Lekker, en, hè? Ja.
Voor mij is dit jaar van, ja, daarmee ga ik sowieso harder, man. Want ik heb die kennis nu. En ik heb hier en daar connecties en mogelijkheden om dingen te doen. Dus dat is ook iets wat ik meer ga uitbuiten. Ook als draaien wel weer terugkomt.
Ja.
Dan is het wel gewoon een ding wat ik ga blijven doen.
Ja, sowieso. Ja, dat is het zeker. En het is ook, je weet toch, nu staat het gewoon worldwide op het internet.
Ja.
En ja.
Het is gewoon een achievement, man.
Zie je ook wel waar het allemaal wordt gecheckt?
Ik zelf niet. Kijk, CZ heeft hem geüpload via zijn DistroKid. Dus die ziet die stats wel, maar volgens mij is het wel. Het is natuurlijk grotendeels Nederland, maar er zijn ook wel op andere delen van de wereld, ook wel Duitsland veel volgens mij. En voor de rest is het ook wel een beetje verspreid over de wereld. Dus hij doet het wel redelijk, man.
Ja, want volgens mij kun je nu, als het goed is, ja, daar heb ik dus nu, daar ben ik niet echt de man in. Maar ik heb begrepen, als je je. Je kan nu tegenwoordig aanmelden als beatmaker van dat je muziek hebt gemaakt.
Mm-hmm.
En dan kun je ook gewoon zelf zien van hoe vaak die is gecheckt. Jouw producties of whatever. Dus.
Ja, daar heb ik mezelf nog niet in verdiept. Volgens mij was dat, tenminste, ik dacht dat het eerst alleen maar bestemd was voor de artiesten.
Ja, maar nu ook tegenwoordig volgens mij voor producenten.
Ja, want ik lees wel regelmatig dingen dat de producers steeds meer credit gaan krijgen. Natuurlijk, je krijgt nu ook al credit in de Spotify credits of gewoon welke DSP je ook gebruikt. Alleen straks zou je bijvoorbeeld ook in Spotify kunnen klikken op de naam van de producer. En dan zie je ook alles wat die producer heeft geproduceerd.
Ja.
Snap je? Dus dat zou ook wel vet zijn. Als je bijvoorbeeld straks op mijn naam klikt, dat zie je, geproduceerd door DJ Mello. Dus dan klik je op DJ Mello, zie je een hele lijst van wat ik allemaal heb geproduceerd. Ja. Dus dat is een ding wat ik heb gelezen dat ze wel gaan doen.
Ja, ja, Spotify is daar wel mee bezig. Als het goed is, kan dat al lang al via Apple Music. Maar dat is meer een Amerikaanse outroll ding of zo.
Mm-hmm.
Maar ja, weet je, langzamerhand komen dingen ook vanzelf, weet je. En it's all good. Ik denk als ze je naam intikken, zien ze meteen al hey, 3 a.m. in quarantine. Dus ja, sowieso big up, man. Ik vond die productie ook hard.
Ja, thanks, man.
Ik ging er echt lekker op. Sowieso shout-out naar CZOA, want die ene laatste tune die hij heeft uitgebracht, ja. Joh. Zeeuw.
Ja, die is ook al dik.
Ja, sowieso. Ik heb deze twee tunes wel op mijn bibliotheek staan, man.
Nice.
Dus ik kan er wel naar luisteren. Maar ja, man. Ja, hij is altijd creatief geweest. Dus het is ook wel een super talent.
Ja, dat sowieso. Maar hij is ook wel een beetje ondergewaardeerd, vind ik. Want mensen die uiteindelijk wel checken, die worden vaak wel fan. Maar hij is nog niet echt zo big dat je gelijk aan hem denkt of zo. En
we need to push him, man.
Ja, toch?
Dus mensen, check het. CZUA. Dus CZYUR. Yes? Zoek hem overal. Gratis en voor niks.
Yes.
Ja. Abonneren, volgen hem, geef hem die like. En vergeet ook niet te abonneren op de Balans Podcast.
Ja, man.
Ja, 100. Ja, nee. Artiesten, man. Dat is te gek. Want welke release is jou eigenlijk wel een beetje bijgebleven?
Van afgelopen jaar kijk sowieso Pop Smoke.
Rest in Power.
Rest in Peace, Pop Smoke. Ik vond het een heel dope album. Ik moet zeggen, ik was niet 100% tevreden. Komt omdat ik vond het wel dope dat hij meer ging doen dan alleen maar die drill tunes.
Ja.
Dat hij meer gewoon zich ging ontwikkelen als artiest en zo. Alleen sommige tunes vond ik een beetje qua songwriting
net
een beetje
ernaast.
Matig. Ja.
Mm-hmm.
Gewoon sommige samples die ze hebben gebruikt voor die R&B tunes had ik zoiets van, dit is het net niet voor mij of zo. Snap je? Voor mij was het eerste gedeelte van het album echt super hard. Ik draai het nog steeds gewoon. En ja, de rest was cool. Het is niet dat ik het echt haat of zo, maar het was niet echt het perfecte album. En als je 50 ook volgt, dan kon je ook zien dat het proces gewoon niet helemaal vlekkeloos verliep. Dan kun je ook zien aan de cover die 20 keer is veranderd. Virgil Abloh die vette bullshit cover had gemaakt en zei 50 van no, fuck die shit. Weet je wel, en dan ging je in contest gooien van, joh, wie maakt de beste cover? Dus het team van Pop Smoke heeft dingen ook een beetje slordig aangepakt.
Klopt.
Maar over het algemeen, ik fuckte wel heavy met Pop Smoke, man. Ik vond hem echt een hele toffe artiest. Voor de rest, dingen die Hitboy heeft gedaan, man.
Zo!
Hitboy heeft het jaar echt gesmoked gewoon. Alles wat Hitboy heeft geproduceerd. Normaal gesproken, ik heb niet echt tijd voor. Of daar ja, tijd. Ik luister normaal gesproken niet superveel Griselda. Want luid erop echt 30 albums per jaar of zo. Ik heb geen tijd voor die shit. Weet je, maar het album van Conway. Wauw, ik had zelf gewoon zin om te rappen, man. Toen ik die shit hoorde, Conway is. Hij is echt een machine.
Vooral die met Dej Love, waar Hitboy op staat.
Ja, klopt.
Zo, ik kippenvel, man.
Ja, Benny the Butcher's album was dik. Big Sean vond ik ook heel vet.
Hij heeft hem echt overtroffen, man. Zijn Detroit-ding. Dat ik dacht van, wow! Weet je, ik was alweer vergeten dat hij met Metro Boomin een album had gemaakt.
Yo, dat album kon sowieso toen al rechtstreeks de prullenbak in. Want dit album vind ik best wel dope.
Ja.
Even kijken, voor de rest, Aminé vond ik hard, man.
Aminé, ja.
Ja, Aminé. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik vond hem best wel hard. Ik ken hem meestal als een beetje soort van die silly dude, weet je wel. Maar toen dropte hij die single Shimmy Shimmy en dacht, yo, wie heeft hem boos gemaakt? En dat album heb ik geluisterd. Ik vond hem echt heel dope.
Mm-hmm.
Nas vond ik dope.
Ja.
Hoewel, ik ben niet per se vette Nas-fan. Ik respecteer Nas, maar het is niet dat ik heel veel Nas luister. Maar dat laatste album, ook weer door Hitboy gedaan.
Ja.
Vond ik heel gruwelijk, man.
Ja,
voor
man.
De rest, ja, de laatste tijd ga ik een beetje op Jack Harlow wel lekker. Het is een beetje eind 2020 uitgekomen. Ja, zo uit mijn hoofd is dat mij het meeste bijgebleven, man.
Ja, ik denk dat ik een beetje bij jou aansluit.
Ja, en Drake trouwens. Gewoon zijn Dark Lane demo tapes, die vond ik ook wel dope.
Ja, ja. Ik denk dat ik ongeveer ook wel echt bij je aansluit. Ik moet zeggen, ik heb niet alles gecheckt van Pop Smoke. Weet je, van dat album wat 50 Cent toch wel voor groot deels als productie in op zijn rekening heeft gezet. Maar ik moet zeggen, dat album van Benny de Butcher met Hip-Boy, priceless. Je weet toch gewoon dat ik dacht van, oké, man, van A tot Z, ik heb hem gewoon gerepeat.
Ja.
Gewoon heerlijk. Wie ook best wel echt monsterlijk was Busta Rhymes.
Ja, op zich Busta Rhymes, weet niet. Om een of andere reden kon ik het niet echt waarderen zoals andere mensen of zo. Nee. En het is zo'n ding van, ik respecteer het wel, maar vind ik het echt tof om naar te luisteren? Ik vond het een beetje, het is gewoon heavy of zo. Het is moeilijk om naar te luisteren, man. Vind ik zelf.
Ja, ik snap hem ook wel, maar ik vond in ieder geval... kijk, hij heeft Extension Level Event 1.
Ja.
Die is major classic.
Klopt.
Daar staan echt releases op waarvan je denkt van wauw. Snap je? En dan kondigt hij eigenlijk aan Extension Level Event 2. Meestal is dat de meest gevaarlijke titel als je een deel 2 opnoemt. Ik heb dat gemerkt bij heel veel artiesten. Maar er zijn weinig artiesten die daar doorheen zijn geslaagd. Als je kijkt naar Nas bijvoorbeeld, die kwam met Illmatic, major classic.
Mm-hmm.
Later, een paar jaren later, kwam hij met Stillmatic. Stillmatic is eigenlijk ook het vervolg van Illmatic. Dat is mijn mening.
No.
Major classic. En als ik zo weer check van wat Busta Rhymes heeft gedaan, want Busta Rhymes heeft heel lang al geen album gedropt, want hij heeft voor Extension Level Event Back on My Bullshit gedaan. En wat na Back on My Bullshit was die mixtape met Q-Tip.
Ja.
Of Abstract on Vacation. Dat is mixtape. Weet je, mixtape moet je ook... Vind ik persoonlijk, moet je ook van elkaar scheiden. Alleen als ik kijk naar album-wise... Jij bent al zoveel jaar uit de game. Jij trapt in één keer die deur open van... Hey, ik laat jullie zien... Weet je, uit mijn era... Hip-hop never dies. En... Later had ik ook een gesprek gehad met iemand hierover. En vooral dat song die hij heeft uitgebracht. Begin vond ik het vet, die nummer met MLP.
Mm-hmm.
Toen diegene dat mij zei, vanuit een ander perspectief, ging ik ook naar zijn idea luisteren. Dat ik dacht van, oh ja man, hij werkt met Rockwilder. Rockwilder die is nog een beetje vast blijven hangen in de tijd van Redman, Let's Get Dirty. Toen dacht ik, ja man, het is eigenlijk best wel leegte voor de tijd van nu. Maar als ik kijk naar de guest appearance die hij erop heeft gezet, bijvoorbeeld zo'n Rakim.
Mm-hmm.
En dan denk ik, hey, gruwelijk. Hij heeft de Vogue gezet, weet je. Out of my mind.
Ja, klopt.
Snap je? Die van Poison.
Mm-hmm.
Hij heeft... Welke mensen? Rapsody. Rapsody komt daar zo gruwelijk. En hij heeft op een gegeven moment een Michael Jackson sample eruit gepakt.
Ja.
Weet je? En die heeft hij dus weer verwerkt op een Kendrick Lamar song.
Mm-hmm. Want
veel mensen die Kendrick Lamar kennen weten dat Kendrick Lamar zwaar inspired is door Michael Jackson. Sowieso, 100%. Maar veel mensen hadden sowieso. Maar... Hij heeft Kendrick Lamar gewoon weer op zijn best laten rappen op zijn tracks.
Ja.
Dus hij heeft mensen uitgenodigd, maar hij heeft gewoon tegen zijn mensen gezegd, hey, de kwaliteit, we praten over Extension Level Event 2. Dus we moeten weer op dat niveau zitten. Dus kom je op mijn track, is het niet rotzooi, het is bombing. En die nummer met Rick Ross ook, weet je?
Ja.
Nee, maar ik vond dat album wel vet. Ik heb hem heel vaak gecheckt. Het enige wat mij een beetje heeft afgeknapt was... Hij komt steeds meer met de nieuwe albumversie.
Dan was het... Volgens mij had hij echt 3-4 keer een deluxe uitgebracht.
Reloaded,
ja.
Deluxe. Weet je, dat ik
super
van,
deluxe.
Super deluxe. Toen had ik zoiets van, hey, dat vind ik jammer. En wat ik nog jammer vind is dat hij zijn zoon pas op de super deluxe version heeft gezet. Of gewoon de deluxe version, weet je. En Flipmode Squad ook. Ik denk van, ja, maar je zoon is al lang bezig, weet je. Die had al lang eigenlijk een shine horen te pakken.
Ja, die met Vibes Cartel stond ook op de Super Deluxe, volgens mij.
Ja, die vond ik ook niet zo sterk.
Nee, klopt.
Die was ook niet echt mijn favoriet. Maar voor de rest, ik dacht van, oké, ik vond het weer even fijn om naar een oud vertrouwd Basta te luisteren. Mm-hmm. Want soms is dat even nodig. Ik vond T.I. met Libra vond ik ook wel dope.
Ja, die was ook
wel
dope.
Hij had wel weer te veel guest appearance.
Ja, het was ook een lang album.
Ja, man. En eigenlijk die single van Drake vond ik stiekem ook heel leuk. Popstar.
Popstar, ja.
DJ Khaled. En vooral die clip, weet je?
Ja, die clip was wel tof.
Ja, die tune heeft hem gewoon sowieso gemaakt. Ja, wie nog meer? Ik denk, ik mag eigenlijk niet scrollen. Maar Dave East kwam ook weer met een Karma.
Karma die vond ik een beetje meh, man.
Ik vond alleen die nummer met Popcan dope.
Oh ja.
De Lux, weer de comeback, vond ik ook hard. Waar daar zat DMX op.
Ja.
Dat was ook de enige tune die ik echt veel heb afgespeeld. En eentje met productie van Large Professor. Featuring, volgens mij was het Conway the Machine of was het Benny the Butcher?
Mm-hmm.
Nee, of West Side Gun. West Side Gun stond op. Dat was ook een van de tunes die ik wel eens heb afgespeeld. Wie nog meer? Ja, Big Sean. Big Sean was sowieso favorite voor mij dan in ieder geval.
Ja, ik vond het van Big Sean ook echt super dope. Ook omdat hij gewoon meer kwetsbaar was en persoonlijk en shit. Ja. Eminem heeft ook gedropt trouwens. Vond ik zelf ook best wel cool.
Ja, vond ik ook cool.
Ik moet zeggen, Jack Harlow had ik al gezegd. Ik moet zeggen, ik ben meer UK shit gaan luisteren, man, afgelopen jaar. Best wel wat artiesten die ik dope vond. Beetje Mostack, Heady One. Weet je wel, het album van Heady One vond ik sowieso dik.
Ja.
Maar ik ben ook wat meer oudere UK shit gaan luisteren en zo.
Oh ja, Denzel Curry. Denzel Curry kwam met Kenny Dope of Kenny Beats.
Ja,
Wie? Er was nog één. Die Smoke kwam ook nog.
Oh ja, Reason. Reason was ook hard.
Ja, Reason. Reason van TDE, toch?
Ja, klopt.
Ja, man. Ja, gruwelijk. Dat ik dacht ook van, oké, ik ben even Kendrick Lamar vergeten, man. Je weet toch? Dat ik dacht van, oké, eindelijk bloot iemand. Maar dat is ook gewoon pure interesse. Maar TDE is altijd bezig met quality. Ik dacht, eindelijk heb ik een artiest die nu even mij Kendrick Lamar laat vergeten.
Ja, precies.
Snap je wat ik bedoel? Dus ik was al niet meer bezig met een nieuw album voor Kendrick Lamar of zo, weet je. Ja, man, het was bijzonder, ja. Had Future niet dit jaar een album? Ja.
Ja, hij had sowieso eentje met...
High of Life, volgens mij. High of Life, dat was zijn album. Die was ook niet zo'n succes trouwens.
Nee, klopt inderdaad. En hij had laatst ook nog eentje met Lil Uzi Vert, maar ik heb die gewoon geskipt, man. Ik heb geen zin in 20 keer die tune.
Metro Boomin en 21 Savage dan? Wat vond je die dan?
Die vond ik ook matig, man. Eerlijk, niet om te haten of zo, maar ik snap niet what the fuss is all about. Want, begrijp je niet verkeerd, er zitten wel een paar toffe tunes op. Maar ik vond het gewoon matig, man.
Ik vond hem wel vet. Ik zat er wel in, man.
Sommige nummers vond ik wel echt, dat ik denk van, dit is wel dope, maar ik hoef niet het hele album te horen, weet je. Ik weet ook niet, het is niet om te haten of zo, maar gewoon, ik vond de productie niet zo indrukwekkend. Zeker als je het vergelijkt met Hit Boys en shit. 21 heeft wel een paar toffe tunes, maar ook niet dat ik denk van, yo, dit is echt greatness of zo.
Ik hoor je, man. Ja, ik weet niet, man. Ik zat er wel lekker op. Weet je wie ook heeft gekild? Jeezy.
Ja, man. Ja, die was ook al nice.
Zo, ik ging daar wel loco op.
Ja, ik vond hem wel hard.
Dat was ook eentje die ik ook wel 3 keer heb gecheckt of zo.
Mm-hmm.
En normaal check ik Jeezy 1 of 2 keer. Dit keer was het echt van, ik heb hem vaker afgespeeld.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar ik denk dat hij dit jaar echt wel betere muziekkeuze had op het gebied van alles.
Ja,
het klopte bij mij gewoon.
Ja, het was gewoon tof geproduceerd inderdaad.
Ja. Ja, en op gebied van Nederlandstalig vond ik Idali een van de grotere winnaars.
Ja.
Dat is hoe ik erover denk. En Frenna, het is niet hiphop, maar Frenna was ook wel daar, zeg maar, met het album Onderweg naar een Album. Sommige nummers vond ik wel dope, zoals bijvoorbeeld, even nadenken... Zoals bijvoorbeeld Money Dea, maar die heeft hij al heel lang uitgebracht. Mm-hmm. Blessings met Spanken. Even kijken. Mommy So Bad, die heeft hij ook al heel lang uitgebracht. Maar ja, weet je, dat vond ik dope. French Montana was ook wel aanwezig trouwens.
Die CB5?
CB5, Coke Boys 5, toch?
Ja, ja, klopt.
Ja, ja, ja. Het was niet mijn favorite, maar er zaten wel wat dingen tussen. Ik dacht, ja, goed zo, French. Je bent er. Je bent er. Je bent er in ieder geval.
Ja, ik vond het een beetje te veel French.
Nee, weet je wat ik jammer vond van French? French begon goed met Excuse My French. Snap je die album die hij eerst had uitgebracht via Bad Boy? Daarna kwam dat nummer zoals Unforgettable.
Ja.
Nou, dat liet hij al een beetje merken van, oké, ik ben wel geïnteresseerd in Afro. Op een gegeven moment kon hij weer met een nieuw album. En toen had ik zoiets van, of met een paar tunes, toen had ik zoiets van, heb jij in Marokko goed geluisterd naar Lijpen of Ismo of zo? Echt, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik moet zeggen dat het vorige album van Montana, daar stonden wel een paar nummers op, die vond ik wel hard. En dat waren van die Harry Fraud producties.
Ja.
Die waren wel dik. Maar van het laatste album, oké, sommige nummers waren wel tof, maar niet één daarvan is me echt bijgebleven. Dat ik denk van, yo, die nieuwe French Montana, man. Nee, dat gevoel had ik er niet bij of zo.
Ik ook niet, trouwens. Ik zeker niet. Ik had echt zoiets van, maar jij gaat steeds meer. En ik had het al door van, ik had het al heel lang al door, maar ik had zoiets van, maar jij gaat steeds meer richting, jij bent te veel volgens mij in Marokko gebleven en je hebt gewoon gecheckt van wat voor achterban Lijpen Ismo heeft. Daar ben je meer op gaan fokken. Ik snap het ook wel.
Hij heeft Unforgettable ondertussen ook iets van 4 keer nagemaakt of zo. Dan heb ik zoiets van, oké, je hebt 1 map met die soort beats, maar die hoef je niet per se helemaal zelf te gebruiken of zo, snap je?
Ja, die vond ik wel jammer. En dat zit bij mij wel een beetje in het internationale. Internationale muziek.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat hoe heet die? ADHD vent. Hoe heet die vent? Lotto. Lotto. Joyner Lucas.
Ja.
Weet je, amazing.
Ja, klopt.
Hoe hij toch wel weer heeft kunnen flippen, man. Snap je? Mm-hmm. En het was ook het jaar van Versus, trouwens.
Ja, klopt, man. Ik vond het best wel tof.
Ja.
Vooral vanaf het moment dat ze dat een beetje goed gingen organiseren. Snap je? Ik heb in het begin een paar gezien, dat was echt een zootje ongeregeld, man. Ja. Maar op een gegeven moment toen ze echt gewoon een beetje structuur erin hadden, weet je wel, zetten ze DJ's van tevoren neer, een beetje opwarmen en shit. Dus dat vond ik best wel tof.
Ja, man. Ja, ik ging helemaal stuk met die Teddy Riley en Babyface. Heb je gezien?
Yo, op een gegeven moment had ik ook zoiets. Zijn ze al bezig of wat? En blijkbaar waren er veel technische problemen.
Ja.
Maar Teddy Riley had het echt veel te groot aangepakt. Alsof hij in een stadion, volle stadion stond of zo. Weet je, je moet gewoon op play drukken, man. Dat is het.
Ja, en Dingen zat ook wel te groot aangepakt. Nelly.
Ja.
Die had hetzelfde probleem.
Ja, klopt. Zijn internet was inderdaad fucked up. Maar ik vond die van T-Pain en Lil Jon, die vond ik tof.
Mhm.
Die van Neo, John to Austin, vond ik ook heel dope.
Ja.
Ik kijk, welke vond ik nog meer vet? Maar sowieso wel wat gezellig. Die van Snoop en DMX, die was sowieso tof.
Die was major classic. Ja, man. Die was major classic. En die eerste eigenlijk, RZA met DJ Premier, was
ja,
ook
die
dope.
Was ook dik inderdaad.
Maar Primo had eigenlijk al, denk ik, bij 20 ronden, op gewoon gevarieerd, had hij maar gewonnen. Maar toen die extra verlengd werd, toen ik zoiets van RZA, you are killing right now.
Ja.
Ja, gewoon sick. Hij heeft hem helemaal geowned. En ik vond die dancehall version vond ik ook wel hard.
Ja, Beanie Man, Bounty Killer. Ja, die ik heb er wel een stukje van gezien. Die was wel grappig inderdaad.
Van begin tot eind heb ik die gecheckt. Ik heb zitten lachen. Weet je, politie komt binnen. Beanie Man zegt gewoon, hey, luister dan. Ik snap dat jullie hier zijn. Of zoiets. Ik weet niet meer hoe die dat zei. Maar hij gaf gewoon aan van, we zijn nu aan het livestreamen, hè? Je mag komen kijken. Maar dan heb je vijanden voor je. En toen ging de politie weg.
Ja.
Daar komt het op neer. Ja, die was echt sick.
Wat doe, man.
Nee, maar deze, kijk, ik zeg je eerlijk, Versus is dope. Maar
ja, het is natuurlijk gewoon tof om te vermaken. Maar je hebt ook een soort van echt een battle element. Ja.
Want je moet ook een beetje nadenken als artiest van wanneer ga ik welke tune inzetten. Weet je, want misschien heb ik wel meer hits dan die anderen, maar als ik ze verkeerd inzet, dan verlies je wel te veel rondes bij wijze van. En natuurlijk is winnen niet super belangrijk met verses, maar het is wel grappig. En het geeft ook een beetje die legacy artiesten ook weer de aandacht die ze verdienen of zo.
Ja, ineens gingen hun streams ook omhoog. Maar wat ik juist heel mooi vond, dat was met die DMX en Snoop Dogg. Dogg versus Dogg. Eigenlijk zou Snoop tegen Buster gaan battelen.
Mm-hmm.
Maar iedereen heeft waarschijnlijk een soort van, hé, maar ik wil niet tegen Busta Rhymes. Ja, die was fire.
Busta Rhymes lijkt me ook wel lastig, man.
Ja, maar als je kijkt ook wel, hij heeft al brekende hits.
Ja.
En wie het beste bij hem past is 50 Cent. Of zelfs Drake past nog wel redelijk bij hem. En Snoop. Je weet toch? Want dat zijn de mensen die eigenlijk in diezelfde stadion zitten of hebben gezeten.
Ja.
De rest is eigenlijk best wel moeilijk. Weet je, T.I. zei ook van, ik kan niet tegen Basta, man. Kijk wat hij allemaal heeft.
Nee, T.I. wou heel graag tegen 50.
Ja.
Dat was hij de hele tijd.
50 had zoiets van, hé, man.
Get the fuck out of here.
Jij bent geen concurrentie voor mij. Maar die idea van waar ze vandaan komen. Ze zijn ongeveer op hetzelfde momenten gestart qua muziek. Maar ook op hetzelfde momenten de straat op gegaan, snap je?
Ja.
Dus in die vibe snap ik het wel.
Nou, ik wou wel heel graag een soort van genieten van die 112 en Jagged Edge. Alleen dat was ook echt een zootje ongeregeld, man.
Ja, man.
Dat was echt dikke chaos.
Maar die Jeezy.
Ja, dat was ook echt
Gucci Mane.
Dat was wel een belangrijk moment ook, man.
Jeezy heeft echt Gucci op zijn plek gezet. Hé, hey, leuk, man. Je loopt dingen uit te halen en te lachen over een homie over mij. Maar let me tell you a story. Hij heeft hem echt op zijn plek gezet, want die Gucci Mane was ook wel een soort van flabbergasted, toch?
Mm-hmm.
Weet je, want even voor de mensen thuis. Jeezy en Gucci Mane, die hebben al jaren zeg maar een soort van beef. Niet gemengd beef, om maar zo even te zeggen. Weet je, er is elke keer shots in secret lines naar buiten gegooid.
Ja, klopt. En blijkbaar was er iemand van Jeezy's een klik die probeerde Gucci Mane te vermoorden. En uiteindelijk had Gucci Mane diegene doodgeschoten. Zoiets was het volgens mij.
Ja, ja, ja. En Jeezy heeft daar gewoon een tekst uitleg gezet. En die heeft hem gewoon zo gezet van, je vindt dat grappig op zo'n een of andere manier. Maar weet je, het is nu wel uitgesproken en het is cool zo. Want eigenlijk zou Gucci Mane tegen T.I. gaan.
Ja.
Maar T.I. wist, tuurlijk wisten we allemaal, T.I. gaat verliezen. Zwaar.
Van Gucci?
Ja, man, Gucci got records, man.
Niet zoals T.I., man.
Nee, maar weet je wat het is? Gucci, die heeft weer een heel andere benadering qua muziek of zo. Je weet
ja,
toch?
Ja, dat is wel een ding van die doelgroepen zijn anders. Dat zag je ook wel bij verschillende versus battles, dat die doelgroepen net een beetje anders zijn. Dan heb je de één artiest, die heeft echt wereldwijd bereik. En de andere artiest heeft ook wel groot bereik, maar die heeft vooral lokaal een heel sterk bereik.
Ja.
Weet je, als je kijkt bijvoorbeeld, één keer hadden ze gedaan met Scott Storch en Manny Fresh.
Mm-hmm.
Die had ik ook gecheckt. Maar toen kon je echt wel merken van, Scott Storch had echt grote wereldhits. En
ja.
Manny Fresh had wel toffe tunes, maar die in die regio echt super legendary zijn.
Ja.
Maar daarbuiten iets minder.
Ja.
Snap je? Dus dat is een beetje gewoon verschil qua gewoon hoe groot die naam is. En T.I. heeft iets meer richting de mainstream kant dingen gedaan. En
ja.
Gucci is toch wel vooral Gucci gebleven.
Nee, het was eigenlijk T.I. versus Jeezy.
Oh ja.
Ja, Jeezy. Dat was ook best wel een moeilijke battle geweest voor T.I. zelf. Als ik bekijk qua records. Kijk, oké. T.I. is gewoon de founder of trap music, om maar zo even te zeggen.
Mm-hmm.
Trap music, hij heeft Atlanta weer een heel andere saus kunnen geven. Waardoor veel meer dingen zijn uitgerold. Weet je, Migos zijn weer hun eigen weg gegaan. Je weet toch? Want Atlanta had voor T.I. had nog een beetje dat wat Ludacris deed. Ludacris, Outkast, Goody Mob.
Ja.
Weet je, en nu kijk je naar Future, het is weer totaal weer wat anders. Maar kijk, zoals een Teddy Boy, 2 Chainz, mm-hmm, versus Rick Ross.
Ja.
Was nog goed. Maar die had ook net zo goed... TD Boy had ook net zo goed tegen TI kunnen doen. Lokaal tegen lokaal. Mm-hmm. Weet je? Dat is dus ook die wrijving.
Klopt.
Maar goed, het is wat het is. En het is goed uitgepakt. En ik moet zeggen dat wat Swiss Beats en Timbaland toch hebben gedaan... is een sterk proces. Mm-hmm. Zelfs die Monica versus Brandy.
Die was ook dope, man.
Oh. Ik begon op een gegeven moment dingen op te slaan op mijn playlist.
Ja.
Ja, dat ik dacht van, oké, man, jullie gooien variaties. Alleen wat ik dus had met Versus was... ze hadden nog 1 of 2 dancehall acts tussen moeten zetten. Want dancehall, over algemeen, op elk event is een battle. On stage.
Ja.
2 DJ's. Het is echt dat sound clash, weet je? En... dat miste ik wel even. Van, oké, die sensatie. Snap je? Dus het is die... Pull up.
Ja.
En vooral in die Jamaicaanse taal. Hey, en die... Weet je? Dus ja. dat miste je wel op een of andere manier. Maar goed.
Maar sowieso West Coast artiesten hebben ze ook relatief weinig gedaan. Hè? Snoop was eerst de enige zo uit mijn hoofd. En daarna hebben ze die laatste gedaan met E-40 en Too Short.
Ja. Dr. Dre, Puff Daddy heeft zelfs Dr. Dre uitgedaagd. Maar Dre zat volgens mij nog niet in die vibe, omdat hij ook in de scheiding zit. Ja, moeilijk, man.
Ja.
Het was echt... En het was ook de tijd van Quarantine Radio.
Ja, man. Quarantine Radio. Dat was
wat heb
grappig.
Ik daar toch genoten, man?
Ja. Dus ik heb niet alles gecheckt of zo, maar het is meer gewoon van iets wat je wil lachen kijkt. Maar het is gewoon... Het is wel gezellig.
Challenge.
Ja, echt, hè? Quarantine.
Ja.
Ja, een beetje chicks die twerken en dan gooien ze melk over hun ass. Een beetje tunes afspelen. Het was meer gewoon echt een display van Tory Lanez's persoonlijkheid. En het was wel grappig, man.
Ja,
het is niet per se dat je denkt van dit is echt hoog intellectueel niveau of zo, maar het is gewoon vermakelijk.
Maar na aflevering of 4 of 5 ben je er ook al klaar mee.
Ja.
Maar op een gegeven moment gebruikte hij dat ook als promotionele doeleinde, omdat zijn laatste album die hij via Interscope had uitgebracht.
Ja, klopt.
Ja, toch? En daarna kwam dat hele ding met Megan Thee Stallion.
Ja.
Maar ook los van dat, Megan Thee Stallion, yo, die heeft ook wel een paar dingen gebost, hoor.
Ja, op zich, ik vond hem ook wel goed, inderdaad.
Ja,
ik ben niet per se 100% fan, maar sommige nummers had ik zoiets van... Ja, dit heeft ze wel gewoon dope gedaan.
Die vond ik wel leuk om te checken. Alleen, ja, wat ik dan jammer vond, is dat hele beef gebeurende en schoten in de auto.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, kijk... Tory Lanez heeft uiteindelijk gewoon een heel album gedropt rondom deze ongeluk.
Ja.
Waarvan veel mensen nu ook, zeg maar, het idee hebben van... Je wakkert iets aan. Je weet toch? Een ander denkt van... Oké, I get it.
Ja. Ik heb bewust dat album gewoon een paar keer achter elkaar geluisterd. En toen had ik zoiets van... Ja, man, zijn kant van het verhaal klopt op... Of in ieder geval makes sense.
Ja.
Weet je? En dat is ook het ding van... Je weet niet... Wat er precies is gebeurd. Er is niet echt duidelijkheid tegenover de media wat dat betreft.
Ja.
Allebei zijn ze gewoon een beetje vaag erover geweest. En er is nog geen rechtszaak die echt plaats heeft gevonden. Dus ja, je weet ook niet wat je ervan moet vinden.
Nee.
Dus sommige artiesten die bijvoorbeeld normaal gesproken wel met Tory Lanez zouden werken. Hebben zoiets van, oké, eigenlijk wil ik wel met hem samenwerken. Maar hoe ziet het eruit voor de rest van de wereld? Want ik ben misschien redelijk. En ik wil eerst afwachten om te zien wat de rechter beslist.
Ja.
Maar als ik nu gelijk met hem zou samenwerken, dan komt dat ongevoelig over tegenover de vrouwen, weet je. Terwijl je hebt ook bepaalde argumenten die op zich wel redelijk sterk zijn, die kunnen aanduiden van dit kan niet zijn gebeurd op deze manier.
Nee.
Dus ik weet het niet, man.
Maar kun jij ook bijvoorbeeld... verplaatsen in Megan Thee Stallion waarom zij op deze manier heeft gedaan?
Ik weet niet, man. Het kan verschillende dingen zijn. Ik heb verschillende theorieën gehoord hier en daar. Want normaal gesproken, je voet bestaat voor eigenlijk alleen maar uit botten en pezen. Ja. Dus als je daarin wordt geschoten, dan moet er sowieso iets zijn geraakt. Dus het is onmogelijk dat er niks is geraakt.
Ja.
Aan de andere kant zeggen mensen van, oké, de kogel heeft daar niet direct geraakt, maar is gekaatst via iets anders.
Maar dan vraag ik me af, wat doe je dan? Ja, oké, iedereen heeft een gun, maar dit is gewoon een geloden gun in een waggie.
Ja, ja, dat is sowieso niet verstandig inderdaad. Ik weet ook niet van wie die gun was, maar ja, je bent in Beverly Hills op een feestje. Waarom heb je hem daar nodig? Je bent niet in de hood of zo.
Nee, en het ding is ook, zeg maar, want als het ook zo klopt van wat dingen zegt, wat Megan Thee Stallion zegt van, hey, ik heb het zoveel mogelijk proberen te beschermen, want het klopt.
Mm-hmm.
In Amerika, racism rating is very high.
Klopt.
Snap je? Hey, wordt iemand daar gepakt, dan wordt hij hardnekkig gepakt.
Ja.
Dus ik weet het ook zelf niet. Het is voor mij moeilijk, maar ik kan me wel in haar verhaal begrijpen als in de zin van, yo, ik heb het zoveel mogelijk proberen te verbergen, zo min mogelijk met de media proberen te praten. En mm-hmm. We moeten ook realiseren, zijn management, haar management is wel Roc Nation. Ja, Roc Nation klopt. Heeft al vaker deze issue gehad met bijvoorbeeld Rihanna versus Chris Brown.
Mm-hmm.
Maar wat JC echt is gelukt, om Chris Brown een tijdje te verbannen vanuit de MTV. En nu gaan ze, met deze situatie gaan ze er wat voorzichtiger mee om. Alleen, ik snap het, want JC staat ook weer centraal. Misschien heeft de team van JC, niet JC zelf,
mm-hmm.
met dingen gesproken van, oké, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we er toch nog even voor zorgen dat dit stuk wordt beschermd en niet wordt beschadigd? En ik hoor alleen Tory Lanez shots gooien. Je weet toch dat ik denk van, hé man, je maakt ergens weer, ergens kan ik wel kan het make sense maken, maar aan de mm-hmm. kant is het ook weer van, lijkt alsof je slapende honden wakker maakt.
Ja,
zo.
Een beetje olie op het vuur gooien of zo.
Ja, dat ik denk van, ja, relaxed, je weet toch? Want de quality van je muziek is supergoed. Alleen ergens moet iets toegegeven worden. Wat is er misgegaan? En ja, weet je, kijk, het ding is wel zo van, stel dat ze echt is geschoten door hem. En zij zou niks over zeggen. Bro, dan loop je je hele leven, of de rest van je leven, loop je een litteken. Dus je kijkt elke keer naar je litteken, maar je denkt elke keer naar die guy. En die guy zit gewoon tof te doen tegenover de media. En zij zit met die pijn. En het is ook weer moeilijk om, zeg maar, uit die hele cirkel te zitten. Het is moeilijk. Het is even afwachten wat zich gaat afspelen.
En sowieso mentaal is het ook een trauma die je moet overkomen, inderdaad. Dus ja, het heeft allemaal beide kanten, man. Ja. En sommige mensen zeggen van, ja, weet je, het is misschien een setup. Ze wouden Tory erin luizen of wat dan ook.
Ja.
Maar we gaan niet binnenkort erachter komen wat er echt is gebeurd. Want het is een beetje jammer. Want je wil natuurlijk weten als fan hoe je moet denken over een van je favoriete artiesten.
Ja.
En ja, we gaan het zien, man.
Ja, het is lastig, man. Het is lastig. Eén ding is wel zeker van, ja, er moet sowieso een goed gesprek komen met beide partijen als vertegenwoordigers.
Mm-hmm.
Maar ja, man, het is wat het is. En ik moet zeggen, los van de hele beef, de tape is echt sterk in elkaar geflatst van Tory Lanez.
Klopt.
Megan Thee Stallion is eigenlijk daarna ook weer gewoon op commercieel wijze, gewoon die muziek.
Mm-hmm.
Waar Kylie Jenner ook voorbij komt.
Nee.
Ja, die is ook gewoon sterk, snap je, met Cardi B.
Heb je die eerste track ook gehoord met die Biggie sample?
Nee, die heb ik nog niet gehoord, man. Die heb ik wel even overgeslagen.
Ja, dat was de intro van haar laatste album van Meg.
Ja.
En daarin gooit ze weer een soort van shots naar Tory Lanez. En dan het is diezelfde sample als Hoe Shot Je.
Juist. Oh, wauw. Ik ben benieuwd. Want zij heeft dus toestemming moeten vragen aan Diddy.
Ja, I guess.
Nee, aan de familie Christopher Wallace.
Ja, of in ieder geval wie dan ook die originele sample had.
Ja, in ieder geval, ja. Dus dat. En ja, DJ Premier heeft die originele nummer geproduceerd natuurlijk. Nee man, het is ja, sick man. Ja. We zullen het nog wel horen komen.
Tja. Ja, vast wel. Vast wel.
En hey,
had je trouwens ook nog R&B die je dope vond van afgelopen jaar?
Ja. Ja, dan val ik. En moet ik even kijken op mijn bibliotheek. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ja, het is maar net of jij het R&B noemt. Ik vond wel leuk op Nederlandstalig gebied om te luisteren naar Jade Lauren.
Ja, man.
Jade Lauren had een bepaald energie dat ik dacht van... Wow, I feel you what you're doing of zo. Ze had me wel gepakt met dat nummer over vader.
Ja.
Dat ik op een gegeven moment wel begon na te denken van... ja, weet je, legacy achterlaten is belangrijk. Snap je? Ja, welke R&B-artiest heb ik nog meer gecheckt? Eigenlijk heb ik dit jaar heel weinig R&B-artiesten gecheckt. Heel persoonlijk.
Mm-hmm.
En ik weet niet waardoor het komt. Want ik had volgens mij ook wel weer... ik ging veel waybacks checken eigenlijk. Veel waybacks. Jij toch? Ik viel weer gewoon even op een Christina Milian.
Ja.
Snap je? Dat ik dacht van, oh ja man, gruwelijk. En ja. Nee, weinig gecheckt man. Ja, want Doja Cat is niet... Nee, dat is geen R&B. Lullijk. Ja. Ja, bijzonder. Dat is echt, dit jaar heb ik het echt weinig gecheckt, besef ik me. Misschien als je nu even wat zegt, dat ik denk van, oh ja.
Ja, Jade Lauren vond ik ook sowieso heel dope binnen Nederland. Eden heeft een paar singles ook gedropt. Vond ik
Eden,
ook wel,
ja,
die vond ik ook wel tof. Voor de rest, ik vond zelf Division heel erg dope.
Uh-huh.
Een van mijn favoriete albums van dit jaar. Party Next Door vond ik dope. Kiana Lede. Tiana Taylor had nog een dope album.
Nu ben ik er weer. Tiana Taylor, ja, die heb ik ook gecheckt.
Even kijken. Een artiest die afgelopen jaar een van mijn favoriete artiesten is geworden, is Kevin Ross, man. Hij heeft 2 EP's gedropt en is echt super dope. Gewoon, ik vind zijn stem heel smooth, maar ook gewoon zijn beatkeuze, hoe hij gewoon zijn melodieën dropt, weet je wel. Dat is gewoon echt super dope. Dus Kevin Ross vond ik gruwelijk. Eric Bellinger had nog een paar dope projecten. Verschillende toffe dingen die zijn uitgekomen afgelopen jaar. Victoria Monet, dat is een artiest die heel veel schrijft voor Ariana Grande. Maar die heeft ook al wat solo muziek. En ook zeker een checken waard, man. Voor de rest, een paar teleurstellingen waren wel een beetje hier en daar. Zoals Alicia Keys voor mij, vond ik niet zo. Brandy vond ik ook echt heel moeilijk om naar te luisteren.
Met Alicia Keys, toen zij net kwam met die single, dat ik dacht van, oké, dit is een popnummer.
Die Time Machine?
Time Machine, volgens mij. Toen dacht ik, yes, weet je, want op commercieel wijs gezien was R&B ook ergens verdwenen, naar mijn gevoel. Dat ik dacht van, yes, je flikt het, je weet toch? Maar ik had nog niet dat idee van, I'm gonna love that. Maar ik had wel het idee van, nou ben ik benieuwd naar de rest van de plaat.
No.
Maar ja, het was wel echt poppie. Toch? Maar het was niet dat ik denk van, hier word ik wakker van. Snap je?
Mm-hmm.
Dus die touch miste ik wel. Dat we ook alleen hebben gezegd over Alicia Keys. Daarom zijn heel veel dingen waarvan ik denk van, wat voor R&B dingen heb ik gecheckt. Maar het is echt, ja... Weinig. Ja. En ik moet zeggen, die Chickstape van Tory Lanez zat ook wel wat R&B-achtige dingen tussen. Die vond ik ook wel heel dope.
Ja, die was inderdaad nog van 2019, man.
Ja,
die vond ik ook sowieso gruwelijk.
Ja. Ja, die vond ik gruwelijk. En ik denk dat ik nog wel meer heb wat ik nog heb gecheckt. Alleen het schiet niet bij me binnen.
The Weeknd, heb je die gecheckt?
Ja. Niet was ook niet echt mijn... heeft mij ook niet echt gepakt eigenlijk.
Nee, voor mij ook niet. Ik vond hem een beetje te popachtig of zo.
Ja, ja. Maar wel verrassend dat hij steeds niet wordt genomineerd voor Grammys, man.
Ja, er schijnt ook een heel verhaal achter te zitten, inderdaad. Vooral dit jaar, omdat hij ook had gekozen om op de Super Bowl op te treden.
Ja.
En op een gegeven moment hebben de Grammys volgens hem tegen hem gezegd van... joh, je moet ook kiezen of het is de Grammys of het is de Super Bowl. Terwijl beide events vallen niet op dezelfde dag. Dus toen had hij waarschijnlijk zoiets van, zakken dik, ik ga dat sowieso doen. En als je mij wil hebben, boek mij gewoon. Maar zij wouden niet dat hij allebei de events ging doen. En op een gegeven moment dachten ze tegen hem van, oké, dan hoef je ook niet meer te komen. En dan krijg je ook geen nominatie. Dus dat is de Weeknd'se kant van het verhaal. Ja, de Grammys kende, het kan kloppen, maar ik weet het ook niet, man. De Grammys neem ik zelf al een tijdje niet echt heel serieus meer.
Nee, maar gek genoeg is Nas wel vertegenwoordigd, je weet toch?
Ja, dat is wel één categorie die ze een soort van oké hebben genomineerd, weet je.
Ja,
En het was ook inderdaad wat we eerder zeiden van het jaar, dat vooral de persoonlijke, meer lyrical muziek, meer de conscious muziek meer naar voren kwam dit jaar.
Ja.
En dat waren ook een beetje de albums die waren genomineerd, zoals Freddie Gibbs, Nas. Voor de rest weet ik zo even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval dit soort artiesten, weet je wel.
Weet je wie we zijn vergeten, bro? In 2020?
Nou?
Ik ga weer even terug naar hip-hop.
Mm-hmm.
Yo Gotti.
Yo Gotti?
Untrapped. Heb je die wel gecheckt?
Nee, man. Ik zag hem wel voorbij komen, maar het boeide me niet. Want hij had één zo'n single gedropt, Put a Date On It of zo. Ik dacht van, what the fuck is dit voor kutnummer? Toen had ik zoiets van, ik heb geen zin om dat album te checken of zo.
Nee, hij had wel één tune tussen. Volgens mij was het Trapped zelf, de nummer Trapped. Die vond ik wel dat ik dacht van, oké, man.
Ja?
Ja, zat wel even een lekkere energie in. Maar het was niet down in the DM.
Nee, dat sowieso niet, man. Die kan hij sowieso nooit evenaren. Dat was wel echt een tijdje mijn anthem geweest, hoor.
Ja.
Toen ik way back nog, toen ik op Snapchat zat. Man.
Ja, ja. Ja, en ja, R&B, man, dat was bij mij even een soort van, ja, niet een al te flex ding. Ik vond, ik vond niet veel sterk, heel eerlijk gezegd. En ik weet niet wat ik kan verwachten in 2021, maar ik hoop wel op een wat sterkere R&B music. Het is maar even afwachten, man.
Ja, je had dit jaar inderdaad niet echt die smash-albums zoals Summer Walker, weet je wel, Chickstape, Jacquees die toen had gedropt. Dit soort albums waren in 2019 echt super big.
Ja.
En je had niet echt iets in 2020 wat zo big was.
Nee, man.
Weet je, het eerste wat in me opkomt is Division. Dat is iets wat eigenlijk all across the board gewoon positieve feedback heeft gekregen.
Ja.
Voor de rest, ja, zet wel heel veel dope shit in bij wat ik zelf vind. Alleen niet echt iets wat keihard heeft gedomineerd of zo.
Nee, man. Nee.
Moet wel een beetje love geven aan Ariana Grande, man. Zij heeft een R&B-album gemaakt. En sommige van die tunes zijn best wel high, man.
Ja?
Ja.
Ariana Grande, stiekem wel een plek.
Ja, toch?
En Bieber dan?
Bieber, die vond ik ook een beetje meh. Want Yummy was wel een tof nummer, maar op een gegeven moment... Dat album klonk ook echt als één tune die 10 keer is gemaakt. En
dan, overrated.
Ja, klopt. En dan heeft hij... Tof dat hij Quavo en Post Malone heeft. Maar als je echt een R&B-album wil maken... dan zou je ook wel een beetje een co-sign moeten hebben... van wat gerespecteerde R&B-artiesten, weet je?
Voel je.
En dan zou je ook wel een paar gerespecteerde... op zijn minst met iemand als een Jacquees of zo. Dan had ik het al wat serieuzer genomen. Hij was overigens wel genomineerd voor een Grammy. Justin Bieber.
Mm-hmm.
Alleen voor de categorie pop. Dus hij heeft ook gezegd van... joh, tof dat je mij nomineert, Grammys... maar ik heb een R&B-album gemaakt... dus zet me in de juiste categorie. Maar...
Ja, maar weet je wat het is? Kijk, pop zegt het al, toch?
Ja.
Van populair. Het klopt. Hey bro. Die Yummy song, hoe die ook heet...
Mm-hmm.
Die is eigenlijk zo hoog de notering ingegaan... dat het nog steeds wel R&B is, maar het is pop geworden.
Ja, klopt. En het,
ik vind het hoe het klinkt. Gewoon sonically vind ik het niet echt R&B genoeg klinken. Weet je, het is gewoon... Ja, het is, ik zou het zelf ook een beetje meer in de popkant duwen.
Ja.
Snap je?
Ja. Ja, ik ook. Ik persoonlijk zelf ook. En ja, man. Ik wil ook eigenlijk nog mijn props geven naar... we praten gewoon Nederlandstalig, Engelstalig door elkaar heen.
Ja, dat is zo goed.
Spanker heeft hem ook wel gekild in Nederland.
Ja, man.
Met zijn Spanker session. Hij heeft gewoon goed geluisterd naar wat het publiek wilde horen. Hij heeft artiesten eigenlijk een beetje onder druk gezet van... Hey, schrijf je bars op.
Mm-hmm.
Hij heeft... naar mijn mening ook goede mensen neergezet, weet je. Joe, Brian MG. Ja,
Kevin, volgens Kevin. Mij ook.
Ja,
volgens mij had het album 10 tracks of zo. Heeft hij officieel uitgebracht, toch?
Ja. Ik moet zeggen dat een van de nummers die bij mij nog wel eruit springt... is de nummer met Kevin, Slow Flow en Jonah Fraser.
Mm-hmm.
Omdat dat had echt weer dat sound... wat ik al lange tijd niet meer heb gehoord. Weet je, een beetje dat... ja, een beetje dat mustard on the beat vibe. Weet je, dat T-Fly 24 hours-achtige energie of zo. Ja. Niet dat het hetzelfde klinkt, maar gewoon die energie was daar, snap je? Ja,
klopt.
Dat ik dacht van, wauw, oké, man.
Dat is wel dik.
Ja, dat is wel even dik. En ik moet zeggen dat hij ook heel goed heeft gedaan, want hij heeft op een gegeven moment ook echt aangepast aan Styx. Want dat is ook een, weet je, Styx is, is eigenlijk een goat hier in Nederland. En Styx heeft eigenlijk ook een heel creatief manier bedacht van... oké, ik kan nu niet optreden. Dus ik ga dus nu om de 2 weken komen met een single. En die breng ik uit en ik zie wat eruit komt. En dan zegt zijn partner in crime Rico van... hey, dit maakt een Stigmatic. Jij toch? Ja. Als in de zin van Illmatic. Want bijna elk nummer binnen Illmatic is gewoon goed.
Ja.
Toen zei Styx van, hey, thanks man, dit is de titel van mijn album. Stigmatic, die kwam uit. En wat ik ook wel heel mooi vind voor iemand die al sowieso al heel lang in de game rolt, toch nog voor elkaar krijgt om nog een album te droppen. Snap je? Dus 2 albums. Eentje dus gewoon gevarieerd met de artiesten. Dus dit was voor mij, dit was volgens hem ook wel voor zijn eigen gevoel zijn debuutalbum.
Ja.
Als in de zin van, hij heeft nog nooit... hiervoor eigenlijk albums gemaakt met verschillende beat creators. Dit keer heeft hij dat wel gedaan.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk ook een hele tof kunst.
Ja.
Dus dat pandemie maak je ook weer creatief. En dan zie je, oké, ik heb nog een album met Cubus klaar liggen. Die moet ik ook uitbrengen. Bam. En Jonah Fraser kwam ook nog met de album Calma.
Ja, dat was volgens mij een beetje zijn trill EP of zo, toch?
Ja. En hij kwam later nog met die nummers als Champagne Ray. Hij kwam weer met een 2e album.
Oh, dat was dan zijn drill EP.
Ja.
Volgens mij.
Ja, ja, dat was een EP, maar het was ook meer een albumachtig ding. 9 nummers.
Ja, ik vond trouwens, Chief had begin dit jaar een project gedropt. Ik weet even niet meer hoe het
heet. Unforgettable.
Ja, het zou kunnen, maar die vond ik best wel dope nog, man.
Ja.
Er stonden een paar tunes op dat ik dacht van, die fuck ik wel mee.
Ja. Ja, ik even kijken hoe die album heette. Chief. Ja, ik heb hem hier op mijn bibliotheek staan. Maar Chief had inderdaad ook wel... Chief had inderdaad ook wel Unforgettable Nights. En die album heeft hij opgenomen vanuit Ghana.
Oh ja.
Daar is ook een heel docu van.
Ja. Ja, dat album kwam vrij snel na die 2 borden 1 tafel. Die kwam volgens mij eind 2019. Maar die vond ik zelf ook best wel hard.
Ja. Ja, weet je, als je... En dit was ook het jaar waarin heel veel artiesten ook in discussie kwamen over independent zijn.
Ja.
Weet je, veel mensen kwamen in één keer achter van... Oké, ik heb een platendeal. Superleuk, maar ik denk dat het nog veel beter is voor mij om onafhankelijk te zijn. Of überhaupt ervoor te zorgen dat ik rechten heb over mijn muziek.
Ja, klopt inderdaad. Dat is een ding wat ook wat meer is teruggekomen in... Je zag ook steeds meer mensen die wel gesigned waren bij een label, maar die in één keer dachten van, hey, laat ik mijn contract even lezen.
Of laat mijn contract, als ik een verlenging heb, laat ik ervoor zorgen dat die masters na een bepaalde tijd van die licentie belongs to me.
Ja, klopt. Maar Mac Thee Stallion had ook zo'n situatie dat ze
Ja, die zat vast met die label, toch?
Ja, klopt. En daarom wou ze vet snel van dat contract af.
Ja.
Omdat ze naar haar mening te weinig geld kreeg. Maar in Nederland had je ook zo'n situatie, in ieder geval met Jack en Rotterdam Airlines.
Zo!
Dus ja, ik heb het niet helemaal gevolgd of zo, maar ik heb wel wat van meegekregen. En dan is het ook een geval van, oké, je bent blij dat je een contract mag tekenen. Maar dan weet je misschien niet wat 100% wat erin staat. Weet je wel, en later dan kijk je nog een keer ernaar of laat je iemand ernaar kijken. Dan denk je van, hier klopt iets niet. Of als je denkt dat je heel erg gaande bent, maar je wordt niet zo rijk als je had verwacht.
Ja.
Dan denk je van, joh, geef me een beter contract. Dus ja, het verhaal heeft ook een beetje twee kanten, hoor. Dus,
het verhaal heeft zeker twee kanten, om even ook op die van Jack te reageren. Kijk, ik snap zijn frustratie, want kijk, vanuit Rotterdam Airlines hebben ze gewoon gehandeld.
Mm-hmm.
Snap je? Van oké, we willen je iets aanbieden. Maar zo'n Jack is nog jong. Die denkt, hey, ik kom in het label te zitten. Dat heeft hij heel vaak in een interview gezegd. Waar Kevin komt en Seven Alias, want ik wil pokus met hem maken.
Mm-hmm.
Toen hij net signde, waren die twee jongens een soort van weg of aan het einde van hun contract. Ja, dat deed hem wel, want voor hem maakte destijds niet veel uit. Totdat hij kwam met zijn plan A album of EP, ik weet niet meer wat het was. Nou, die deed het op zich goed. Hij kwam nog met Trap Jack, met dat song. Trap Love, weet ik veel hoe dat heet. En daar ging het al mis. Weet je, als je ergens gesigned bent bij een label, en vooral een artiest die dus nog niet heel veel faam heeft, ja, dan is het gewoon van, oké, hoe gaan we het doen? Hè? Gaan we 50-50 of weet ik veel wat. Wat Rotterdam Airlines probeerde aan te bieden, is denk ik nog best wel goed vertegenwoordigd. Zo van, oké, je komt bij ons label, alleen de procenten valt nog wel wat over te spreken. Alleen, naar mijn mening, was Jack te vroeg bezig met aanvallen. Je weet toch? En ik had zoiets van, en dat nu heeft iedereen wel geleerd van Jack, van wat het contract ook is, ik laat het nachecken. Ik huur een jurist in.
Mm-hmm.
Hiervoor zijn er ook wel artiesten geweest die ook heel vaak die contracten issues heeft gehad. Ik bedoel, kijk maar naar Henkie T. Die roept al, hoe vaak al, sinds hij SBMG na zijn SBN-album heeft gemaakt. Ik ben independent. En I came from nothing. Dit heeft hij echt wel tig keer benoemd. En nu is hij de grote voorbeeld van, hey, independent zijn is easy. Want ik breng muziek digitaal uit. En als ik iemand heb die mij goed vertegenwoordigt, een plugger of een manager, iemand die bijvoorbeeld al netwerk heeft hier en daar. Cool, man. Die hoeft mij alleen te vertegenwoordigen. En als ik die dingen daar heb en ik heb een promoteam om me heen, is klaar, tuurlijk. Het kost ook wel knaken. Maar alle rechten belongs to you.
Klopt. En alles wat het oplevert gaat ook naar jou.
Ja.
En belastingdienst, maar ja, naar jou in ieder geval.
Ja, ja. En daarmee betaal je alles ook zo goed mogelijk uit. Zo van, oké, dit heb ik gedaan. En het budget bepaal je zelf.
Klopt.
En kijk, wat Henkie heeft gedaan naast hemzelf als artiest, heeft hij ISB. Ik ben vergeten hoe ze
noemen. ICSB of zo.
ICSB,
toch?
Ja. Die Paper, de remix. Mm-hmm. Daar heeft hij gewoon een grote artiest mee geblest. Zo van, hé, ik heb een nieuw artiest gesigned. Mensen vertrouwden op de woorden van Henkie T. Maar mensen hebben waarschijnlijk ook ICSB gezien. Zo van, oh, hij zit wel een move. Hé, daar wil ik op springen. Lekker beat, weet ik veel. Dat is gewoon niet per se, oh, ik gun het hem. Nee, het is een man met Henkie T heeft laten zien van, ik heb een talent binnen. Hoe vinden jullie ervan? Hé, hey, we springen op die track. Let's go. En ja, dat voor een jongen van 17, weet je. En ja, he did a good job, man. En dat is wel een voorbeeld van, Henkie T is wel een grote voorbeeld van de Nederlandse scene op dit moment.
Ja, klopt inderdaad. En los van dat, dat je eigendom hebt over je eigen muziek en dat al de opbrengsten naar jouw bedrijf gaan, je kan ook zelf dingen bepalen, weet je. Creatief gezien heb jij het woord zeggen.
Ja.
Je hoeft het niet te verantwoorden tegenover een label. Je bepaalt zelf wat je dropt en wanneer je dropt.
Ja.
En dat is ook echt heel onderschat. Want zoveel artiesten die zitten op een grote label. Maar die komen niet aan de beurt. Want stel bijvoorbeeld, je bent opkomende artiest. Ik zeg even random wat. En je wordt getekend bij Top Notch. Maar als jij nog niet super bekend bent, dan ben je niet echt hoge prioriteit voor Top Notch. Want die hebben Broederliefde, Joe, die gaan sowieso voor. Weet je wel, die krijgen meer aandacht dan jij. Dus ook al zit je bij Top Notch, dan krijg je niet zozeer de prioriteit. En dan kan je wel zeggen van, joh, ik heb een project klaarstaan. Maar misschien vinden zij het niet de juiste tijd om te droppen. Terwijl jij vindt dat wel. Snap je? Dus het heeft allebei voordelen en nadelen. En je moet gewoon als artiest voor jezelf bepalen van, wat heb ik precies nodig? Ik bedoel, sommige artiesten kunnen het juist heel erg goed gebruiken om bij een major label te zitten.
Ja.
Weet je, omdat ze dan wel die begeleiding kunnen gebruiken. De connecties met andere artiesten of producers. Weet je wel, de promotie, distributie, al die shit. En sommige, als mensen inderdaad een beetje zoals Henkie T gevestigd zijn, of iemand als een Boef of zo. Ik bedoel, Boef die hoeft niet per se veel te promoten of zo. Ik bedoel, die gooit één story eruit en iedereen checkt het. Maar alsnog pakt hij het wel professioneel aan. Maar voor Boef heeft het niet veel zin om bij een major aan te sluiten. Snap je? Die is veel beter af independent. Met misschien een distributiedeal.
Wat ik wel dope vind. Sorry, ik ben ondertussen ook even aan het eten. Maar wat ik wel dope vind in van Boef, Kanye West, Henkie T, is het volgende. Henkie T zegt heel vaak, hey man, I'm independent. Dat is gewoon, ik empower mensen in de muziek.
Mm-hmm.
Snap je? Boef, daarentegen, die heeft ook een hele sterke voorbeeld genomen. Die kreeg eigenlijk na zijn laatste Boef Music distribution deal met Trifecta, kreeg hij heel veel aanbieding. Veel labels wouden hem.
Mm-hmm.
Nou was er één distributielabel, die wou hem voor, die heeft een miljoenencontract aangeboden. Dat is Sony.
Mm-hmm.
Achteraf is hij natuurlijk, hij geeft ook aan, ja, weet je, is mooi al dat geld, maar ja, weet je, het maakt je ook niet echt gelukkig. Maar hij heeft er wel voor gezorgd. Hè? Hij heeft deze mensen, kijk, want Kanye West is ook het volgende, want die heeft niet rechten over zijn masters. Die heeft dus op Twitter gewoon zijn contract naar buiten gegooid.
Ja, klopt.
En waarom ik deze drie mensen benoem, die hebben een bepaald invloed gegeven op aantal artiesten in de scene. Want ze vinden Kanye leuk, ze waarderen Boef en ze waarderen Henkie T. En wat is mooi, Henkie T vanwege independent, Kanye West omdat hij ervoor zorgt dat hij training is. Weet je, dit keer ging het echt om serious business ding.
Mm-hmm.
Ja. Weet je, dus deze drie hebben er echt voor gezorgd dat mensen nu wat oplettender en scherpender zijn. Dus sowieso shout-out naar hun.
Ja, inderdaad, man.
Snap je? Dus het is nu een discussie geworden. Ik denk dat dit zelfs een lespakket is geworden. Snap je?
Klopt, inderdaad. En het is ook niet meer automatisch het idee van, oké, ik ben getekend door een major label, dus ik heb al gewonnen. Weet je? En volgens mij kwam dat ook een keer ergens in de Joe Budden podcast voorbij over dat De La Soul. Ik kan het mis hebben, maar het was volgens mij De La Soul dat ze niet de rechten hadden over hun muziek. Maar hun muziek was vet voor veel geld doorverkocht. En zij kregen niks. Dat is best wel bizar.
Hun muziek is niet eens online.
Ja, zoiets was het inderdaad. Het was in ieder geval iets, gewoon best wel kuts, maar in een hele ouderwetse contract.
Ja.
Stond dat het alleen maar op cassette of wat dan ook uitgebracht mocht worden. En daarom is hun muziek inderdaad niet online of iets in die zin. En daardoor lopen ze heel veel geld mis. In ieder geval, ze lopen heel veel geld mis.
Ja, man.
Maar dat komt door zo'n kutcontract uit de jaren 80 die ze hadden getekend. En daar zit ze nog steeds mee, man.
Ja, klopt.
Dus,
maar los daarvan ook, zeg maar. Toen dat naar buiten kwam, over die contracten, begon ik ook na te denken. Want ik dacht, ik heb mijn eigen podcast. Even kijken wat daar in de contract staat. Overeenkomst.
Ja.
Want ik had hiervoor had ik een podcast provider. En die had in principe... Jij was wel een soort van content owner. Maar zij konden de fuck doen wat ze mee wilden doen. Sorry voor mijn taalgebruik.
Ja.
En dat was gewoon eigenlijk... jouw voice verkopen aan een ander. En ik dacht van... yo, I need a step out of here. Ik moet zeggen dat die artiesten mij wel hebben geïnspireerd... door het kijken van... wat staat op mijn overeenkomst?
Ja, precies. En het is altijd wel slim om gewoon te lezen wat je tekent, weet je. Mm-hmm. En niet te veel blijven zijn met het idee van iets. Maar wat krijg je er daadwerkelijk uit? En wat is de waarde die de andere partij uit me haalt? Weet je, want iemand, om weer terug te gaan naar iemand als Jack... die was, ga ik vanuit, heel blij dat hij werd getekend bij een bekend label. Weet je, dus dat was voor hem al het idee van... oké, maakt niet uit wat het is, ik teken wel.
Ja.
Maar hij vond op een gegeven moment zelf dat hij te populair was... te gaande was voor het contract wat hij had getekend. Dus dat hij die contract had outperformed.
Ja.
Snap je? Zoals bijvoorbeeld... een sporter die, laten we zeggen, je tekent in de NBA voor 10 miljoen per jaar. Maar op een gegeven moment speel je als een superster die 50 miljoen per jaar zou moeten krijgen. Ik zeg maar wat.
Hij wilde dat zijn contract open werd gebroken.
Ja.
Ja, en dat is het ding. En ik hoop dat mensen alleen maar hiervan leren. En dat ze dus nu het goed laten nachecken. Met elke label waar je in zee gaat. Als je iemand hebt die bijvoorbeeld verstand heeft van auteursrechten, muziekrechten, whatever. Natuurlijk moet het ook iemand zijn die je vertrouwt.
Mm-hmm.
Weet je, want je kan ook net zo goed iemand aannemen die eigenlijk achter je rug gewoon money aan het slikken is.
Klopt.
Stekken is. Je weet toch, dat wil je ook niet.
Mm-hmm.
Die kom je ook vaak voor. Daarom is het altijd goed om wel goed over na te denken van, what do I need? Als ik bijvoorbeeld kijk naar Akwasi zat dus eerst bij Zwart Licht. Zit nog steeds bij Zwart Licht. Was getekend bij Top Notch. Oké, contract afgelopen. Hij heeft toch een eigen label.
Mm-hmm.
Weet je? En dan zou je natuurlijk afvragen van... Oké, wat voor prioriteit zijn we binnen Top Notch? Je gaat het sowieso comparen.
Klopt.
En wat voor prioriteit kan ik stellen binnen mijn eigen label?
Mm-hmm.
Wat voor distributie heb ik? Als het... heel veel verschilt, ja, dan scheiden onze wegen. Maar uiteindelijk heeft hij waarschijnlijk met de groep heel goed besloten van, oké, kom maar bij mijn label, breng het album uit. En ja, toch heeft Zwart Licht in het jaar 2018 een album kunnen uitbrengen onder het label van Akwasi, met natuurlijk afgesproken dingen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel voordeel als iemand een eigen label heeft. Weet je, vooral iemand die vertrouwelijk is. En nou, moet je nagaan. Akwasi is op een gegeven moment daar ook gegroeid als een eigenaar van een platenmaatschappij. Want hij heeft ook muziek uitgebracht van andere mensen. Op een gegeven moment was hij aan de beurt. En toen kwam Warner om de hoek. Zo van, hé, we zijn wel geïnteresseerd. Ik denk dat meerdere partijen geïnteresseerd waren. Maar hij is met Warner in zee gegaan. En ja, tuurlijk. Ergens heeft hij ook zijn rechten. Kijk, dat zijn boss moves. Je weet toch?
Klopt.
En dan denk ik, ja, op die manier kan het ook. En moet je kijken, weet je, die man heeft een album ook gedropt. Sankofa, wat veel met Ghanese roots te maken heeft.
Mm-hmm.
Het is ook dat album is ook een beetje gebaseerd uit Ghana, maar het is ook een muziek van... Hello Sunshine, weet je, wees vrolijk.
Ja.
De zon schijnt wanneer mijn album wordt gedropt.
Mm-hmm.
En heeft hij ook heel goed gedaan. En hij stond op de Dam. Heeft hij ook goed vertegenwoordigd. Weet je, en dan krijg je gewoon zo'n zware backlash. Is ook iemand die denk ik niet altijd gemakkelijk heeft gehad, maar wel altijd het negatieve ding in positief heeft neergezet. Shout-out ook naar hem. Je weet toch? Dus he did a good job.
Ja, man.
Ja, en om even terug te komen bij Jack. Jack hoopte inderdaad in een soort van open contract. Is jammer. En...
Ja, maar aan de andere kant, heb je zoiets van, je moet wel je contract respecteren, weet je. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je niet echt verstand hebt van contracten en dat je maar wat tekent, dat je misschien voor verrassingen kan komen te staan. Dat je dan genaaid voelt.
Alleen, je moet ook bedenken, zo'n label neemt ook wel risico's. Financieel, omdat ze tijd en geld in je investeren. En die investering willen ze ook eruit halen. Snap Klap. Je? En als je weet wat je tekent, dan respecteer het contract, man. Ik bedoel, ja, wat kan ik er anders van maken? Het is natuurlijk fucked up als je op een gegeven moment te veel presteert voor je contract.
Ja.
Maar daarom zou ik zelf bedenken van, joh, hou je contract gewoon kort. Als je verwacht dat je een paar toffe projecten hebt staan waar je gewoon snel gaande mee bent, ja, dan hou je contract kort. Dan heb je meer de leverage om te onderhandelen. Dan zeg je van, oké, als jullie mij willen houden op het label, wil ik dit en dit en dit. Anders ga ik independent of bij een andere label checken. Snap je? Maar nu heb je jezelf gewoon vastgezet.
Maar dit is ook niet de eerste keer dat Rotterdam Airlines deze problemen al verkeert, hè?
Mm-hmm.
Want ik heb ook ergens gehoord in een interview dat Seven Alias ook niet tevreden was. Snap je? En dat is dan ook weer een probleem van het label zelf.
Ja.
Het is ook niet aan mij de taak. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, hey, leer wel van de artiesten die je hebt gehad of die artiesten die je hebt. Young Elland.
Ja, klopt inderdaad.
Die heeft ook wel eens hier en daar wat dingen over gehad. Chip Charles, volgens mij ook. Chip Charles zit nu ook op een andere label. En dat is natuurlijk jammer. Lijp, als je Young Elands, als je Elands even omgekeerd hebt, dan heb je Young Snelle.
Ja.
Hey, ja, shout-out, man.
Echt, hè?
Ja. Nee, maar weet je, dan heb ik ook zoiets, dit idee van, hey, jullie moeten ook werken aan jullie reputatie. Verhaal heeft twee kanten. En ik heb die verhaal ook gehoord vanuit Rotterdam Airlines, wat de intentie was van, zij hebben gewoon vanuit hun perspectief verteld van, ja, yo, we zagen iets in Jack. En wij dachten, hé, man, wij gaan ook. Je weet toch, het is pure investering.
Mm-hmm.
En hij ging in een jaar tijd, waarin zij dus niet hadden verwacht, ging hij als een kanon omhoog. En wat zij dus daar ook weer vertelde was van, weet je, je kan in één keer omhoog gaan. Je kan uit de hoogte doen, maar je kan ook een keer even bij stilstaan van, dit is wel te hoog, weet je. Heb je geduld. En misschien, maar wat ik ook Jack ook wel begrijp is, dan kondigde die ook wel eens regelmatig releases aan. En dan was het bijna de release dag, werd zijn nummer uitgesteld, werd zijn album uitgesteld. Dat is ook niet correct, snap je? En dan denk ik, ja, verhaal heeft twee kanten, maar probeer van beide kanten te leren. Probeer niet alleen het mooiere verhaal te vertellen. Weet je, want zo'n persoon zit nu met frustratie. Want zoiets komt niet voor niets naar buiten.
Mm-hmm. Ja, ik geloof wel dat beide partijen wel wat steken hebben laten vallen. Ik bedoel, als label wil je natuurlijk een artiest met veel potentie.
Ja.
Wil je waarschijnlijk kosten wat het kost tekenen bij je label. Alleen dan heb je bijvoorbeeld ook vanuit een PR-oogpunt eerder een ervaring gehad met een artiest die niet helemaal tevreden was.
Nee.
Dus het liefst zou je dat ook weer willen voorkomen. Dus dan heb je ook zoiets van, vanuit een PR-standpunt gaan we deze artiest even goed duidelijk maken waar die precies voor tekent. Weet je, je loopt dan wel weer risico om die artiest kwijt te raken. Als je hem neerzet met een advocaat.
Ja,
dat dus dat is een afweging inderdaad die ze waarschijnlijk wel hebben gemaakt en dat ze een beslissing hebben genomen. Ik weet het niet, maar het heeft altijd meerdere kanten die je op kan gaan.
100%. En daarbij wil ik ook wel even een dikke props geven aan Mr. Props. Die heeft dit jaar uitslag gekregen. Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Want Mr. Props heeft eigenlijk een rechtszaak aangespand met Sony.
Mm-hmm.
Vanwege de periode van Waves. Want hij werd niet uitgekeerd. Er ging wat mis met contracten. En dit jaar heeft hij te horen gekregen, of tenminste 2019 heeft hij te horen gekregen dat hij volledige rechten terug mag krijgen en het geld met terugwerkende kracht. Omdat hij niet naast zat. En heel veel mensen dachten van, hey, dit is now or never.
Mm-hmm.
Weet je toch? Zo van, of tenminste veel critici dachten van, maar, weet je toch?
No.
Je weet hoe sommige mensen muziek in, ja, Big Sony. Hij had zoiets van, I don't give a F. Ik ga hiervoor, want ik weet wat er is gebeurd. En ja, die man heeft zijn rechten van zijn muziek en de waarschijnlijk ook de royalties. Gewoon met de werkende kracht.
Nou, dat is dik, man. Ik heb die saga niet echt gevolgd, moet ik zeggen. Maar nee, het is altijd wel, wel fijn voor de artiest natuurlijk.
Ja, alles staat op zijn naam. Heerlijk. Ja, dat, is gewoon, ook een heerlijk voltooide ding. Mm-hmm. Snap je? En nu, tuurlijk, het zal altijd een litteken zijn. Weet je, van ik heb het uitgebracht via dat label. Of publishing, of mm-hmm. whatever. Maar, ja, he did a good the boss move. En dat is ook een van de eye-openers, zo van, voordat je contract leest. Schakel gewoon even iemand in. Laat hem even goed checken.
Ja, toch?
Waar je aan toe bent. En dat is dope.
Ja, het is ook wel belangrijk, denk ik. Want contracten worden niet per se in Jippe Janneke taal geschreven of zo. Nee, je denkt van, ik lees het wel, maar weet ik wel wat de fuck hier staat, snap je?
100.
Dus daarom kan het altijd wel gewoon goed uitpakken om even te investeren eventueel in een jurist.
Ja, man. Dus de 2019 was het jaar van creatief zijn, zelfstandigheid, maar gelijkertijd ook mensen inspireren met bars.
Ja, man.
Ja, man. Ook iets wat me bijgebleven is, is Social Lobby 2. Social Lobby 2 van het initiatief van Pata en Winnen in samenwerking met Topnotch.
Mm-hmm.
Wat ik heel tof aan vind en vond, is dat wat zich dus heeft plaatsgevonden dus door onder andere George Floyd. De moord op George Floyd. Dat er overal demonstratie, manifestatie heeft plaatsgevonden. En hier in Nederland was het ook heel heftig aan toe. En heel veel mensen waren meteen op dreigmomenten tegenover Akwasi. Je weet toch?
Ja.
Terwijl we zoiets hebben van, nee, Akwasi staat daar op het podium. En die spreekt namens heel veel mensen die deze pijn voelen. En uiteindelijk is daar een soort van livestream georganiseerd vanuit Topnotch. Waarin Akwasi, Veronica, Jong Nelg en Winnen daar zaten. En dat Winnen zegt van, ik denk dat nou de tijd is om een vervolgstap te gooien op Social Lobby.
Mm-hmm.
Nou, album is natuurlijk uitgebracht. En alle opbrengsten van dat album gaat dus naar Black Archives. En dat vond ik wel een heel sterk initiatief waarvan ik denk van, oké, dit is wel een project wat bij mij ook is uitgelicht. Dit is ook een manier van het verwerken. Zo. Je weet toch? Ja, ja, ja. En dat, ik vind persoonlijk dat ze het goed hebben onderneemd. Mensen die erop staan. Ja, Broederliefde, Winnen zelf, Jon Nelg. Even kijken, Soar, Ella ja, John.
Ook inderdaad een beetje wat jongere artiesten. Dat was ook wel dope.
Melissa Lopez. Trouwens, ja. Melissa Lopez heeft ook een hele dope maxi single uitgebracht.
Ja, ik heb Pai wel gehoord. Ik heb hem ook wel gedraaid op de radio.
Ja, ja.
Die vond ik sowieso wel dope, tune.
Ja, ja. En die was inderdaad wel sick. Het was vooral wel een jaar van hoe werken we onze frustratie uit, maar hoe creatief blijven we, snap je? Dus ja, want we zijn nu al bijna aan het einde gekomen. En ik moet deze vraag stellen. Wat is jou nog meer bijgebleven in de media? Want we kunnen al door blijven praten, je weet toch?
Ja. Ja, is er iets anders wat je kan zeggen dan corona?
Hey, Chapje. Wat? Ken je die niet? Rook was van Hef.
Oh ja, ik heb nog, ik moet zeggen, ik heb die nog niet gecheckt, okay, man.
Ja, dit jaar was ook echt zo'n topic. Dat iedereen begon te vragen aan elke rapper. Hey, chap je billen.
Oh. Nee, ik doe dat niet, man. Ik chap geen groceries.
Nee,
man.
Nee, dat is wel iets wat me bij is gebleven. Dat ik dacht van, dit vind ik wel even leuk. Een fatu momentje. Mm-hmm. Je weet toch? Maar voor de rest. Ja, man. Het is whatever. Veel podcasts zijn uitgekomen dit jaar.
Ja, klopt.
Veel mensen hebben besloten om podcasts te maken. Wat ik niet erg vind. Je weet toch, ik juich altijd toe als mensen podcasts maken. Alleen het is net de vraag van hoe en wat.
Mm-hmm.
Waar ga je heen? Ja, toch?
Ja, en in principe kan je over alles wel een podcast maken, man. Je hebt podcasts over letterlijk van alles.
Mm-hmm.
Weet je, wij zitten dan bijvoorbeeld veel in de hip-hop. Dus ja, ik volg dan bijvoorbeeld Joe Budden podcast. Maar je hebt ook, stel je houdt van sport, heb je ook wel sportpodcast, weet je, of kookpodcast, of gewoon bepaalde interesses die je hebt, daar is sowieso wel een podcast voor. En het is ook wel goed dat de podcast scene wat aan het groeien is. Want dan...
Het bestaat al jaren.
Ja, klopt. Maar de laatste paar jaar is echt explosief aan het groeien. En steeds meer bedrijven gaan zich daarop richten, weet je wel. Ja. Spotify is een paar jaar geleden daarmee begonnen. Maar er wordt ook gezegd dat Netflix gaat richten op podcasts misschien. Dus ja, podcasts zijn wel een groot deel van de toekomst, man.
Ja, man, ik merk het ook. Van elke keer krijg ik weer wat nieuws bij over distribution.
Mm-hmm.
Het begon al met Spotify, Apple. Daarna kreeg ik Deezer. Vervolgens kreeg ik Google.
Ja.
En nu heb ik Amazon erbij.
Hm.
Amazon is nog niet uitgerold in Nederland. Maar die link is er ergens. En via een omweg kun je dat podcast nog steeds checken. Google Android. Ja, TuneIn. Weet je, dus het Stitcher. Het blijft alleen maar groeien.
No.
Dus er is meer aanbod. En het zorgt er ook voor dat... Dat je het op allerlei manieren kan checken. Dus dat je eigenlijk onmisbaar bent. Dus dat. Ja, man. We gaan de podcast gewoon even weer in stijl afsluiten.
Ja, man.
Laten we hopen dat we einde van het jaar weer zo'n prachtige aflevering kunnen maken. Laten
ja, we man. Dat we weer kunnen bespreken dat we shows hebben gedaan en shit, man.
Misschien moeten we even een apart programma voor maken. Dat lijkt me... Er valt nog wel iets over na te denken in ieder geval. En voor de mensen thuis... die zoiets hebben van... Hey, DJ Mello, waar kan ik hem vinden? Hij heeft een Instagram-account. Hij heeft volgens mij een Twitter. Hij is aanwezig op Snapchat.
Nou, Snapchat gebruik Snapchat ik niet meer. Man. Maar ik, nee. Sowieso op Instagram ben ik wel te vinden. Dat is DJ4 uitgeschreven. D-E-E-J-A-Y. En dan is het Mello, M-E-L-O. Facebook heb ik ook nog, maar gebruik ik niet zoveel meer. En voor mensen die houden van R&B, check ook Between the Sheets Radio op Instagram. En dan kun je gewoon al onze episodes checken, man.
Ja, en de geweldige memes, niet te vergeten.
Oh, dat sowieso.
Nee, man. Hi, Mello. Ik bedank je.
Ja, man. En, thanks for having me, man.
Tot de volgende keer.
Peace.